Ik wil het hebben over een zekere parallel eigenlijk die we kunnen trekken vanuit de jongste geschiedenis en uit de oude geschiedenis van Israël over Amalek toen en nu. Kan dat ding bedienen? Dat is de Hebreeuwse tekst. Oh ja, dit is de Hebreeuwse tekst, maar die zal ik even met jullie doornemen. Dat staat in Deuteronomium, in de Devarim. Het eerste zinnetje, Zachor, dat is gedenk. Denk goed na. Et asha asa lecha Amalek. Oh, ik kan niet meer aanwijzen, geloof ik ook. Of
ja, ja, het zit als een lever.
Is dat dat rode dingetje?
Ja, bovenop, ja.
Ah, ja. Oh. Even kijken hoor. Ik zie niks. Ah,
ja.
Hier.
Ja, op het beeldscherm werkt het niet.
Oké, maakt niet uit. Dus gedenkt wat Amalek u heeft aangedaan, dus de eerste regel. Baderg, op weg, dat zei het Gemme Mitzrayim, toen jullie uit Egypte trokken. Asher ga baderg, wat jullie overkwam onderweg, waar Zanek bega, hij sneed jullie de pas af. Dit heeft een dubbele betekenis. Rashi, de verklarer van de Torah, die zegt, ze sneden omdat de mannen vooraan liepen en de vrouwen en kinderen en de grijsaards achteraan. Dus die waren makkelijk doelwit, die werden dus gegrepen en die werden bewerkt met het mes en er werden allerlei lichaamsdelen afgesneden, niet echt fris. Maar dat is ook recent gebeurd, vandaar dat ik die parallel hier trek. Ze sneden allerlei lichaamsdelen af van de mensen die achteraan liepen. En jullie waren vermoeid en afgemat. En zij waren niet bevreesd voor God. Waar ja, dat is de derde regel. Het zal zijn wanneer God jullie van al jullie vijanden bevrijdt die rondom het land verkeren, het land wat hij jullie zal geven voor een eeuwig erfdeel, dan moet je er goed op passen voor het nageslacht van Amalek. Want zolang die onder de hemel zijn, het nageslacht, zijn jullie niet veilig. Dat mag je nooit vergeten. En dan staat in Exodus, hoofdstuk 17, laatste regel. Toen sprak de Eeuwige tot Mozes, wat gebeurd is, schrijf dat op ter herinnering in de Torahrol. En leg het goed uit in de oren van Jozua, dat hij de gedachtenis aan Amalek onder de hemel moet uitwissen. Dus bij wijze van spreken, er wordt überhaupt niet meer over gesproken, want die slechte mensen, die demonen, bestaan niet meer. Oh, de verkeerde kant. Oh. Ja. Wie was Amalek? Nou, verder heeft ze net verteld. De kleinzoon van Esau. Genesis, hoofdstuk 36, vers 12, wordt erover gesproken. En Timna was de Pilegesh is bijvrouw. Ik hoor mijn moeder nog zeggen, mijn moeder sprak, evenals mijn grootmoeder, kwam uit Friesland, die sprak Fries-Joods. Dat is een heel aparte taaltje nog. Dus je hebt Fries, maar je hebt ook Jiddisch-Fries. En dan zei mijn moeder altijd over een vrouw waarvan bekend was dat ze het met een andere man dan haar eigen man deed. Een plegerste, dus een bijvrouw. Dat was niet zo goed gunstig. Dus, en Timna was de bijvrouw van Elifas, en Elifas was dus de zoon van Esau. Maar Telet en Elifas, en Elifas die kreeg als zoon Amalek. Dat waren dus de dat is niet zo relevant, dan gaan we verder. Even kijken, dit heb ik gehad. Wat is nu eigenlijk Amalek? In de psychologie wordt vaak gesproken over een En dat heet archetype. Hè? Dus als jij bijvoorbeeld reuzen. Wij vroeger, hè, tegenwoordig doen we dat niet meer, maar vroeger werden er boekjes voorgelezen. Mijn vader die las een boekje voor van de Wim Wam reus. Met de Wim Wam oren en de Wim Wam staart. S'avonds loopt hij daar in de maneschijn. En als kleine kindertjes ondeugend zijn, dan komt de Wim Wam reus af. En dat is van die M.G. Schmid, geloof ik, herinner ik mij. Maar in al onze gedachten zit, als je aan een reus denkt, dat is een heel oude gedachte. Denk maar aan Nephilim. Hebben jullie wel eens van Nephilim gehoord? Dat zijn volgens de ene theorie zijn dat de aristocraten, maar het woord naval, daar zit vallen in. En men spreekt dat zijn de gevallen engelen. Er zijn zelfs botten gevonden, beenderen van hele lange mensen. En er waren de reuzen, die waren wel 3 meter lang, met lange buikbenen, een enorme schedel. Dat zijn Nephilim, die trouwden met, die vonden de dochters van de mens mooi en die trouwden daarmee en uit daar. Er zijn allerlei ook reuzen ontstaan, denk maar aan Og en Saul, Og en Goliath, etc. Dus Amalek, dat is eigenlijk het prototype van de slechte mens, van een negatieve kracht, demon eigenlijk. Hoe weten we dat eigenlijk? Esau was zijn vader. Er is iets heel interessants aan de hand. Jullie weten dat Jacob, dat hebben we deze Shabbat hebben we gelezen in de synagoge. Jullie geloof ik ook. De afdeling Vayetze. Jacob trok weg van Laban. Laban die had eigenlijk alle vrouwen en kinderen van Jacob gekidnapt. Had ze vastgezet. Hij kon niet weg, Jacob. Pas na 21 jaar, met heel veel moeite en pijn, kon hij vertrekken, ook heel stiekem. En dus Laban, dat was ook een soort archetypische Amalek. Hij wilde zelfs Jacob uitroeien, omdat zijn penaat en zijn huisgoden, die waren meegenomen. Ik weet niet of je het verhaal kent, dat Rachel, die had ze onder haar kussen gestopt. En ze zei tegen Laban, ik kan niet voor u opstaan, vader, want ik heb een maandelijkse periode. Maar daar zaten die huisgoden van Laban. Waarom ze die heeft meegenomen, daar is een hele discussie over. Daar zijn we weer een avond verder, maar het is wel interessant. Men zegt dat zij op een of andere manier toch een wat positieve gedachte aan die huisgoden, Terafim heette ze, Terefa, dat betekent onrein notabene, maar er waren terafim van Laban, die had ze meegejat. En God heeft haar daar misschien voor gestraft, doordat zij in het kraambed bij de geboorte van Benjamin stierf. En ze is dus aan de kant van de weg is ze begraven bij Bethlehem. Dus niet begraven in de spilonk van Machpela als als enige aardse moeder. Goed, en dan komt de geschiedenis dat Jacob dus eindelijk met zijn vrouwen en kinderen, met 12 kinderen, eigenlijk 12 zonen en een dochter, Dina, wegtrekt. En ze komen in de buurt van Israël en Esau, die had gehoord, jullie weten dat Esau Jacob natuurlijk naar het leven stond, Esau had gehoord dat dat Jacob eraan kwam, dus die kwam met een groot leger hem tegemoet. En nou, Jacob die ging s'nachts, trok de rivier over, liet zijn vrouw en kinderen aan de andere kant van de Jabok. En trok zelf ook over de rivier en nou ja, dan vertelt de Torah het verhaal dat er een engel kwam, de beschermengel van Esau. En die begon met Jacob te vechten en ze vechten tot de zonsopkomst en toen zei die engel, laat mij gaan. Toen zei Jacob, ik laat je niet gaan, want ik wil eerst weten hoe je heet. Toen zei hij, waarom moet je mijn naam heten? En toen zegende de engel hem en noemde hem Israël, strijder voor God. En eigenlijk ook overwinnaar. En Jacob liep daardoor mank. Hij loopt een beetje mank. En daarom mogen wij de verwrongen spier, de bepaalde spier die hier loopt, de musculus gastrocnemius, soleus heet die, die mogen we niet eten. Dus de achterbout van een koe, die wordt door Joden in Nederland niet opgegeten, maar in Israël wordt die wel gegeten, omdat het natuurlijk zonde is om al het vlees weg te gooien. De niet-Joodse slager die koopt dat vlees over, dus dat is op zich geen probleem, maar in Israël is het wel een probleem. Dus wat doet men? Men snijdt die zenuw, snijdt men uit dat vlees. Dus dan mag je hem best wel weer eten, volgens dat moet af en. Wat gebeurt er? Esau, die hoort dat Jacob aan aantocht is. En Jacob is zeer bevreesd. En buigt zich paard de diepte aarde voor hem. En wat staat er dan? Waar Jarats Esaf. Esau rende hem likrato tegemoet. Waar Gabkehu. Hij omhelsde hem. Gabbek, zijn boek is omhelzing. Waar je pol had, zat eraf en hij viel hem om de hals. Eerst op de knieën en toen op de hals. En dan staat daar waar je shakehu, dat woord, tweede, dit woord.
Ja, tweede woord van rechts.
Ja, en zien jullie daar.
Al die puntjes.
Er zijn allemaal puntjes boven. En het grappige is in de Torah, jullie weten dat de Torah is ongefocaliseerd. Dus al die puntjes en streepjes die jullie zien, die zie je in de Torah niet. Dus als je die voorleest, moet je het ongefocaliseerd lezen. Behalve die puntjes, die staan boven het woord en hij kuste hem. Dan vragen we onze geleerden af, wat betekent dat? Hij kuste hem en dan staat er wijf koe. En hij weende. Hij huilde. Esau die zat er een beetje dubbel in. Aan de ene kant was hij blij dat hij Jacob zag, maar aan de andere kant kwam die haat weer in zijn hart naar boven en hij omhelste hem en wilde met zijn tanden zijn halsslagader op dat moment doorbijten. En wat gebeurde er? God veranderde de nek van Jacob in marmer. En het Joodse volk wordt vaak een hardnekkig volk genoemd. Hardnekkig, dus marmeren nek. En Esau die beet en brak zijn tanden. En hij behuilde omdat hij zijn tanden brak. Dus dat zijn de dubbele betekenissen. Dat is toch een beetje ambivalent. Nou, ze gingen al uit elkaar. De nakomelingen, even een heel goed onderscheid maken. Je hebt Ismaël, dat is dus de broer van Isaac. De Ismaëlieten, dat zijn de echte Arabieren, zoals die wonen in Saudi-Arabië, in Kuwait, in Jordanië. En dan heb je de nakomelingen van Esaf. Dat zijn onder andere de Amalekieten. En die wonen in... die woonden vroeger in de Negev-woestijn, de Amalekieten. Die woonden ook in de Sinai-woestijn. En toen het Joodse volk daar doorheen trok, vielen ze dus Israël aan. Dat zijn dus niet, dat zijn geen lekkere jongens. Maar de gewone Arabieren, de huisstaande keuken-Arabieren, laat ik maar zeggen, dat zijn eigenlijk neven van de Joden. Dus gelukkig is er zelfs nu ook vrede met Egypte, met Saudi-Arabië binnenkort. Dan hebben we ambassadeurs met Kuwait, al die landen. Dus dat gaat de goede kant op. Dan gaan we met de volgende dia even verder. Ik ga even kijken. Ik moet even de tijd.
Ja, dat hou ik wel.
Oh, 20 uur 17, ja. Oh, ik ben net bezig.
Ja.
Even kijken. Dan gaan we naar. Ik ben altijd bang dat ik langzaam of te snel ga. De volgende dia. Nee, die hebben we gehad. Oh. Dat hebben we ook gehad. Ik moet de andere kant uit, maar hoe doe ik dat? Hier opdrukken?
Nee.
Ja, de aanval van Amalek. Ja, de Israëlieten wonnen uiteindelijk de slag tegen Amalek. Jullie weten, de Joden trokken uit Egypte. En dan gebeurt het volgende. Dat Amalek valt de achterhoek aan, mannen, vrouwen en of de vrouwen, de grijsaards en de kinderen. En dan geeft Mozes, geeft Jozua de opdracht, benoem een aantal mensen als strijders en strijd tegen Amalek. En ik, Hineni, Omet, Lefanega, ik ga voor jullie staan, daar, Sham al-Hatsur op de rots, Begoref, in het Goreb massief, de berg. Wehikita, wat is nou dat is wat anders. Ja, nou, nog even wat anders. Voordat dit met Amalek gebeurde er iets anders. Wat was er aan de hand? De Joden kwamen uit Egypte en op een gegeven moment was er geen water meer. Ja, als we geen water hebben, dan op een gegeven moment begin je te klagen, waar is het water? Nou, en ze klaagde ook. Dan zegt Mozes, Hineni, zie, omet lefanega, ik ga voor jullie staan, Sham, daar, Al-Hatsoer, op, bij de rots, op Gorf, Hikita Batsoer, jij moet slaan op de rots. Dus hier krijgt Mozes de opdracht dat hij de rots moest slaan. Later moest hij spreken tegen de rots, maar hij was zo boos dat hij ook sloeg, maar daar komt straks even op terug. Dus hij moest op die hond rots slaan. Viyatsu, en daardoor, Mimenu Mayim, stroomt de water uit. Die rots. Vishata Ha'am, zodat het volk kan drinken. Waya Askeen, Moshe, Mozes deed dat. Lene, ten aanschouwen van Zikne Israël, van de oudsten van Israël, dat was Sanhedrin. Vayikra, en die naam van die plek, Shem, Hamakom, de naam van die plek werd genoemd Massa Umeriwa. Dat betekent een test- en ruzieplek. Daar hadden de Joden namelijk ruzie met onze lieve Heer, omdat er geen water was. Ja, iedereen begint te protesteren en te morren. Dus ze stelden God als het ware op de proef. En wat zeiden ze? Nou komt het. Dus Massa Umeriwa werd die plaats genoemd. Al-Rief, wegens het gemor, meneer Israël, van de kinderen Israëls, waar Al-Assotam, het Hashem, en omdat ze de eeuwige, als het ware, tarten, te proef stelden. Lemor als volgt, hè, ze tarten God door te zeggen, Hayesh Hashem bekerebenu im ayin, is God wel in ons midden of niet? Notabene zijn ze uit Egypte gevoerd, heel veel wonderen meegemaakt, de Schelzee getrokken die je plotseling open en weer dicht ging. En nu beginnen ze ineens, omdat ze even geen water hadden, beginnen ze te klagen en te zeggen, is God wel in ons midden? Dat was natuurlijk heel boos, God. Ja, dus dat was op dat moment geen goede zaak. Wat gebeurde er daarom? Onmiddellijk na deze geschiedenis, dat God, dat getwijfeld werd of God wel in hun midden was, stuurde God als het ware Amalek op hun af. Zal ik even. Er staat namelijk, onmiddellijk na wat ik net heb voorgelezen, staat er, Vayabal Amalek. Toen kwam Amalek, na die ruzie om het water, nadat ze de eeuwige gezegd hadden, is God wel in ons midden? Nadat hij überhaupt het Joodse volk talloze wonderen had. Is God wel bij ons? Op dat moment, onmiddellijk kwam Amalek. En streed met Israël in de plek Refidim. Waar doet dat mij aan denken? Dat dacht ik ook aan toen ik van 3 oktober naar Nederland, van Nederland naar Israël ging. Ik had me al maanden geërgerd aan al die demonstraties. Of ik nou voor of tegen ben, het volk vertoonde geen eenheid. Zat met elkaar in de nek. Ze zaten elkaar te bevechten. Niet letterlijk, maar wel alle demonstraties, tegendemonstraties. Geruzie binnen het Joodse volk. En dan staat Vayavo Amalek. Ja, dan roep je de vijand over je af. En dat gebeurde dus ook inderdaad. Ik zal u nog wat vertellen. Die kibbutz, twee kibbutz hier, maar er was één kibbutz, die heette Re'em. Een hele ultralinkse kibbutz. Die hadden heel veel mensen uit de Gaza-strook, die waren over de grens, elke dag om landbouw om de grond te bewerken, om druiven te plukken, om alles te plukken. Die mensen werden uitgenodigd bij die mensen thuis, ze wisten precies waar iedereen woonde en wat de geheime plekken waren, et cetera, et cetera. Diezelfde mensen, notabene, die zijn 2 weken later, nadat ze eerst 2 jaar lang daar gewerkt hadden, die zijn die huizen binnengetrokken en hebben al die mensen vermoord. Dus, ja, dat is echt onvoorstelbaar. Wajabo Amalek. Amalek kwam onverwachts, plotseling. Maar waarom kwamen ze? Omdat de kinderen in Israël met elkaar en met God aan het hakken takken waren. En dan is er een heel interessante Rashi. Jullie weten, Rashi is een verklarer op de Torah. En die vertelt het volgende verhaal. Hij heeft het volgende commentaar op toen kwam Amalek. Dit verhaal, zegt hij, van Amalek, komt onmiddellijk na het verhaal van dat het volk moorde tegen God met de woorden, is God wel in ons midden, omdat ze geen water hadden. En dan zegt God, als het ware, ik ben altijd tussen jullie, vanaf het uiterste uit Egypte. En ik voorzien al jullie behoeftes. En jullie zeggen tegen mij, is God wel in ons midden? Of niet? Als jullie zo zeggen, zo tegen mij praten, dan zal ik een hond op jullie afsturen die jullie zal bijten. Dat is Amalek. En jullie, op dat moment, huilen tegen mij. En dan vraag je waar ik ben. En dan zegt Rashi, dat is het verhaal van een mens die zijn zoon op zijn schouders neemt. En hij gaat met de zoon onderweg. En de zoon zegt, ik wil dit hebben en ik wil dat hebben. En die vader geeft alles aan die zoon. En ik wil zus hebben en ik wil zo hebben. En op een gegeven moment zegt die zoon tegen iemand die voorbij komt. Zegt die zoon, zegt, heb je je vader ook gezien? Terwijl hij op zijn schouders is, heb je vader gezien? En zijn vader zegt dan tegen die zoon, weet je dan niet dat ik bij je ben en dat ik je draag op mijn schouders? En op dat moment gooit hij hem van zijn schouders af, dan komt de hond aan mijn bijten. Dat is het verhaal van Amalek. Dat is ook het verhaal van iemand die als zijn leven geëindigd is, komt hij boven bij de rechtbank. En dan zegt God tegen hem, ik ben altijd bij je geweest, kijk maar. Hij is naar beneden en dan ziet hij bij het strand, bij de kust, ziet hij 4 voetstappen. 2 van hem en 2 van onze lieve Heer. Maar daar zegt de mens die daarboven is tegen onze lieve Heer, daar zie ik maar 2 voetstappen. Daar hebt u me verlaten, want daar had ik het juist moeilijk. Nee, zegt onze lieve Heer. Toen heb ik je op mijn schouders genomen. Je ziet dat de voetstappen dikker en groter in het zand afgedrukt zijn. Dat is een beetje dit verhaal. Goed, gaan we verder. Nou, dan begint Jozua, die begint die strijd tegen Amalek. Dat wordt beschreven in hoofdstuk 17, vers 6 tot 12. Ik zal even kort toelichten. Toen sprak Mozes tot Jozua, kies je mannen uit. En ga met die mannen tegen Amalek vechten, morgen. En ik plaats mij dan op de top van de heuvel met de staf van God in mijn hand. De staf, jullie weten, Mozes had een speciale staf, waarvan in de Perkei Avot, de spreuken der vaderen, wordt gezegd, er zijn 10 zaken geschapen voordat überhaupt de wereld geschapen werd. En dat is de regenboog, dat is het gat waar Korach in viel met zijn aanhang. Dat is de bron van Mirjam. Dat is de kinderbak van de ezel van Biliam die begint te praten, van Balaam. Maar ook onder andere de stok van Mozes. Dat is tegenwoordig een toverstok. Maar dat was niet. Met die stok heeft hij allerlei wonderen gedaan. Op de Nijl, even interessant, even een zijpad. Jullie weten dat Mozes is gered door het water. He, hij werd in een biezen mandje gedaan en hij werd uit het water gehaald door Bithia, de dochter van Farao. Dus Mozes had iets met water. En daarom sloeg hij niet op de Nijl. Dat moest Aaron doen met de stok. Hij, Mozes niet. He, omdat de Nijl goed voor hem was, want hij is niet verdronken in de Nijl. Maar hij heeft het als het ware overleefd. Jullie weten dat Farao had 3 raadgevers. De ene heette Job. De tweede raadgever heette Balaam. En de derde raadgever heette Jitro. De toekomstige schoonvader van Mozes. Nou had de sterrenwichelaars van Farao al gezien dat de toekomstige bevrijder van de Hebreeërs, dat die door water ten onder zou gaan. Dat klopt ook, want Mozes moest op een gegeven moment, toen het volk weer begon te morgen dat ze geen water hadden, moest tegen de rots praten, zei onze lieve Heer. Maar hij sloeg, want hij was boos. En toen mocht hij het Joodse land niet in. En toen stierf hij uiteindelijk in de vlakte van Moab. Hoe kom ik hier nou ook alweer op? Oh ja, hij had dus drie. Farao had zijn sterrenwichelaars hadden gezien dat de toekomstige leider door water zou omkomen. Dus dacht die Farao en zijn sterrenwichelaars, als we nu alle Joodse jongetjes die geboren worden in de Nijl gooien, dan zijn we van het probleem af. Maar hij vroeg voor de zekerheid toch even zijn drie raadsheren, zal ik het doen? Nou, Balaam, Bilam, die haatte de Hebreeërs, dus die zei onmiddellijk in het water gooien. En later werd Bilam ook gestraft. Jitro die zei, niet doen. En hij moest vluchten. En hij vluchtte naar Midjan, en werd de hoge priester van Midjan. En later, als beloning, werd hij de schoonvader van Mozes. Job, die zei niks. Maar het Nederlands spreekwoord zegt, wie zwijgt, stemt toe. Dus, omdat hij niks zei, heeft Job het heel moeilijk in zijn leven gehad. Dat kennen jullie, het verhaal van Job. Door wie dat boek geschreven is, in de Talmud wordt zelfs geschreven. Twijfel of Job überhaupt bestaan heeft. Anderen zeggen dat Mozes het boek Job heeft geschreven. Het is een prachtig boek, maar het is niet populair. Omdat het een beetje, sommige mensen vinden het een beetje, worden er depressief van. Ik persoonlijk vind het een prachtig boek. Het is erg mooi. En uiteindelijk loopt het goed af voor Job. Dan ziet je vrouw en kinderen, zit hij weer terug. In het boek staat dat die omkomen. Maar volgens de verklaring van het Talmud worden zijn vrouw en kinderen, die worden door de Satan gekidnapt. Ook kwam er ook voor vroeger, werden gekidnapt. En nadat Job alle beproevingen doorstaan had en God toch trouw bleef, ondanks alle ellende die hij moest meemaken, kreeg zijn vrouw en kinderen allemaal weer terug. Oké, we gaan even weer terug naar deze uitweiding. Met korte ei, hè? Een uitweiding of lange ei.
Lange
ei, heel goed. Na deze uitweiding met lange ei gaan we even weer terug. En Joshua deed zoals Mozes hem gezegd had. En hij begon te strijden tegen Amalek. En Mozes en Aaron en Goer, dat was de zwager van Aaron, die stonden bij Mozes op de top van de berg. En het was zo, op het moment dat Israël in de strijd, laten we zeggen, voorlag, won, hief Mozes zijn handen ten hemel omhoog. En als het niet goed ging, dan zakte hij met zijn handen. Maar, omdat het goed ging in de strijd, stond Mozes continu met zijn armen omhoog. En hij werd moe. Dus de handen of de armen van Mozes, die werden zwaar. En ze namen een steen en ze legden die onder zijn armen. En zo zat hij met Aaron en Goer op de berg. En zij ondersteunden hem ook, Mozes aan zijn arm, aan de ene kant en aan de andere kant. En zijn handen waren omhoog gericht tot aan zons, tot de zon onderging. En dan staat er bij Jagalos Joshua uit Amalek in het rood geschreven. En Joshua verzwakte Amalek en zijn krijgersvolk door middel van het zwaard. Dus met andere woorden, ze werden verslagen. Maar een deel van de Amalekieten kon helaas ontsnappen. Daarom staat er bij Jagalos en maakte ze zwak, maar sommigen overleefden het wel. Nou, dan zegt God, je moet het allemaal heel duidelijk op schrift stellen wat er gebeurd is. Herinnering, Amalek, de naam Amalek, die mag als het ware niet meer herinnerd worden. Mensen moeten überhaupt niet meer weten dat Amalek bestaan heeft. En dan zegt God, dan gebeurt iets heel bijzonders. Waar jongen, God zei, kiyat al kees, ja, ik leg mijn hand op mijn troon. God legt mijn hand op zijn troon. En bezweer, milchamal Hashem, dat dit een oorlog voor mij is. Tegen Amalek. Door van geslacht tot geslacht. Dan moet ik even iets aan jullie aanwijzen. Jullie zien, de naam van God is normaal Yud, He, Waf, He. Maar hier is de naam gesplitst van God. En dan vraagt de grote geleerde Rashi de hand van de heilige geprezen zei hij, heeft hij geheven om te zweren bij zijn troon dat er een oorlog zou zijn en vijandschap met Amalek die eeuwig zal, bij wijze van spreken, zo lang zal duren tot het huidige tijdperk over is. Waarom staat er het woord kees wordt gebruikt en niet kisee? Kisee is stoel of troon, maar die staat, er staat kees. Die aller is weggelaten. En zelfs de naam van de eeuwige is in tweeën gesplitst, dus is niet voluit geschreven. Waarom is dat? Omdat God als het ware zweert dat zijn naam niet volledig zal zijn, zolang er onder de zon nog Amalekieten zijn, die Israël bestrijden. En op het moment dat de Amalekieten totaal verslagen zijn, dan zal God als het ware weer helemaal als één naam op zijn troon zitten. Dan is het echt Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Dan is hij weer op die troon aanwezig. En dat is eigenlijk de strijd die gevoerd wordt tussen het Joodse volk en Amalek door de eeuwen heen. Toeval of niet, wat er nu gebeurd is in Israël. Ashkacha Pratit, Gods persoonlijke interventie. Even iets over het algemeenheid. God is Heer en Meester van de natuur. Ja, jullie kennen de uitspraak van Spinoza, hè, dat eigenlijk God de natuur is. Dat hebben de vroede vaderen van de kerk in hem niet kwalijk genomen. En die zijn naar de rabbijnen gegaan van de Portugese gemeente. En die hebben gezegd, als jullie niks doen, dan doen wij wat aan Spinoza. Nou, dus die rabbijnen hebben toen Spinoza in de ban gedaan. Eigenlijk mag een ban duurt niet langer hooguit dan een week. En hij is nog steeds in de ban. Terwijl hij eigenlijk gelijk had, want God is de natuur. Een van de functies van God is dat de natuur het doet. Het rijden en zeilen van de natuur. Denk maar aan het psalm van David, hè. Hashamayim Saprim Kvot El, de hemelen vertellen over de glorie van God. De sterren die bewegen, de zon die als een bruidegom langs de hemel trekt en dan terugkeert naar het huwelijksbaldakijn. Er is geen parool onder de sterren, de maan en de zon. Ze praten niet met elkaar. Maar alles loopt, het is helemaal geregeld. Wij, als wij iets willen regelen, moeten we met elkaar praten, communiceren. Zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Maar in de natuur is alles geregeld. Dus God is Heer en Meester de natuur. En de getalwaarde van Hateva, de natuur, in het Hebreeuws is hetzelfde als Elohim, God. Dus de getal, elke Hebreeuwse letter heeft een bepaalde getalwaarde, net zoals Scrabble. Dus Elohim heeft dezelfde getalwaarde als Hateva, als de natuur. Dus God is Heer, Meester van de natuur. Dus alles wat ons hier op aarde gebeurt, dat is eigenlijk natuurlijk. Maar soms grijpt God in. En dat noemen we Hashgacha Pratit. Ik zal je een voorbeeld geven. Mijn moeder was in de Tweede Wereldoorlog, een talloze voorbeeld, maar dit is onze familie. Mijn moeder was ondergedoken, nee, was niet, ja, was ondergedoken, maar ze had blond haar, blauwe ogen, dus wat deed ze? Het was een, ze werd Corrie genoemd, haar eigen naam was eigenlijk Bella, Bila, en zij deed boodschappen voor de hele familie. En ze vertelde mij altijd als kind dat zij in, ze had allemaal bonnen. En ze moesten, al die mensen moesten eten hebben bij de onderduik, maar ook de onderduikfamilie zelf. Dan had ze die bonnen en gingen ze in een rij staan. Hele lange rij. En dan was ze eindelijk aan de beurt en dan kreeg ze eten, stopte ze in de tas. En mijn zusje had ze bij zich in een wagentje. En dan ging ze naar de andere rij en weer een rij. En die rijen waren heel lang. En het staat beschreven in Deuteronomium dat vrouwen om voedsel in een rij staan. Dus ze moeten letterlijk overkomen. En dat ze overdag zeggen was het maar nacht. En dat ze s'nachts zei was het maar dag. Dat alles staat beschreven. En mijn moeder vertelde, en dan komt die hasperatiet, die bijzondere voorzienigheid, waar God dus echt ingrijpt door engelen of door... Ja, gezanten, engelen zijn gezanten. Die stuurt hij op de mens af om te helpen. Mijn moeder liep door Rotterdam heen en op dat moment kwamen de Engelsen en die dachten kennelijk dat het Aken was of weet ik veel wat, Duitsland. En die begonnen te bombarderen. Dus er ging een alarm. Dus mijn moeder, dan moet je, op dat moment moesten alle mensen de huizen in. Dat kreeg mijn zusje, die kreeg een soort stuip en ze kon niet meer ademen. Met helemaal geel. Mijn moeder vertelde dat. En ze was helemaal in paniek en er komt een man aangefietst. En zegt, meneer, alsjeblieft, helpt u, mijn kindje gaat dood. Toen zei die man, wees niet bezorgd mevrouw, want ik ben zelf kinderarts. En ze heeft mijn zusje gereanimeerd en die leefde weer. En toen fietste die man weg, mijn moeder heeft nooit geweten wie het was, man met een hoed op. Hij zegt, dat was de profeet Elia, zegt mijn moeder, en ik geloof haar. In elk geslacht komen dus, dat noemen we hashkagaparatiet, God die... zorgt soms heel bijzonder voor jou. Ik weet niet of u het wel eens heeft meegemaakt, dat u in de auto, ik weet niet of u rijdt, in de auto zat en dat u even weg was of dat u even niet goed oplet. En op het laatste moment lijkt wel iemand op je schouder. Ik kon dit even uitwijven, gebeurde er wat. Dat is een engel die afslagen op uw schouder. Dat is een hartstikke apparatief. God bemoeit zich op dat moment met u en met ons. En dat is dus ook gebeurd. Dat zal ik nu uitleggen met wat nu in Israël gebeurd is. Er was een hele bekende geleerde, die heeft geleefd aan het einde van 1700. Dat was de Vilna Gaon. Gaon betekent genie. Het was een ontzettend geniale man, een rabbijn. En die heeft elk deel uit de Torah heeft die becommentarieerd. En hij heeft gezegd dat elk vers uit de Torah... tegenwoordigt een jaar. Het eerste vers is in een begin schiep God hemel en aarde. Dat is het jaar 1. Hè? U weet, de Joden hebben een eigen jaartelling. Wij leven nu volgens de Joodse jaartelling in het jaar 5784. Hoe kan dat nou, zegt u? Want er zijn toch archeologen geweest die hebben allemaal dinosaurussen ontdekt en weet ik veel wat die miljoenen jaren oud zijn. Ja, dat is zo. Maar een dag duurt ook geen 24 uur vroeger. Aan de zon en de maan werden pas na 3 dagen geschapen. Dus een etmaal was geen 24 uur, was misschien miljoenen jaren, honderden miljoenen jaren. Oké. En die zegt dus dat eerste vers is het eerste jaar, het tweede vers. Hè, de aarde was woest en vormloos en Gods geest zweefde over de oppervlakte van het water. Is het tweede jaar, et cetera, derde jaar, vierde jaar, vijfde jaar. En wat wel nu het geval... dat de 5784ste vers van de Torah, en dat is dus gelijk aan het jaar 5784, die, en dat staat geschreven in de afdeling Kitabo, wanneer je zult komen in het land Israël, dus als jullie Joden in Israël wonen, maar het vers nummer 5688, daar begint 1929, dus de beurskrijg in New York. En in 1933 komt Hitler aan de macht. Ook die, dat moet je maar eens lezen. Dat is in Deuteronomium. Daar gaan we zo naartoe. Zal ik u even laten zien welk vers dat is. Dat is echt niet normaal. Dat is de Deuteronomium hoofdstuk 32 vers 25. Als u dat naleest... En dat is dus dit jaar. Over dit jaar staat het volgende geschreven. Buiten, denk aan die kibbutzim in de straten, maken de zwaardmessen slachtoffers. Nou, dat is gebeurd. binnenskamers, dus in de huizen, heerst verschrikkelijke angst. Bij zowel jongens als meisjes, zuigelingen en de grijsaard. Sommigen zijn afgemaakt, anderen zijn, maar ze waren ontzettend bang. En dit vers verwijst dus duidelijk naar de barbaarse waanzin van het monster Hamas, van Amalekiet. Ongelooflijk dat dit vers dus hierop slaat. Dan het volgend jaar, dus dat is voor ons met Rosh Hashanah, dat is ergens in september volgend jaar. En daar staat het volgende, in Deuteronomium 32:26. Ik, God zeg, ik zal ze tot de verste uithoeken vernietigen. Ik laat geen herinnering meer aan hen bestaan bij de mensheid. Met andere woorden, die oorlog die duurt nog een tijd. Dat had men in Israël ook al gedacht. Ik denk persoonlijk dat het dat tot juni, juli gaat duren, want uit het noorden komt de ellende ook. Hezbollah gaat aanvallen. Die wachten tot al die gevangenen misschien zijn uitgewisseld. Ik weet niet hoe lang dat gaat duren. En dan komen ze en de Perzië komt ook. Dus dat duurt nog een tijd. Maar zodra het 5785 is geworden, zegt God, Amarti, ik zeg, ik zal hem tot de verste uithoeken vernietigen. Ik laat geen herinnering meer aan hem bestaan bij de mensheid. Dus de vernietiging van de demonen, van de kracht van het kwaad, wordt door God zelf bewerkstelligd. Niet door het leger van Israël. Misschien door de handen via het leger van Israël. Maar ik denk dat God daarachter zit. Zoals bevestigd wordt door de wijze waarop het Hebreeuws wordt geschreven. Want, en nu komt het, oh. In vers 32:26, in dat vers wat op volgend jaar slaat, staat Amarti, het begint met een alf, Ephatzeem, met een alf, Ashbitza, met een nosje gaan, dit vers, ik zal hen vernietigen, en uit de verste uithoeken der aarde zal ik hen laten verdwijnen. Dit vers bestaat uit vijf Hebreeuwse woorden. Vijf is een symbool van Gods naam. U ziet wel eens een vijfje. Christenen hebben bijvoorbeeld het symbool van de dagim, de vissen. Maar het heeft ook het symbool van de vijf. De vis is namelijk het enige dier wat beschermd werd door God en niet omgekomen is tijdens de zondvloed. Waarom? Omdat zij zich normaal gedroegen. Ze hadden geen. De dieren deden ook met elkaar ontucht. Ze bedreven ook ontucht met elkaar. Dus die dieren. Die kwamen ook om, behalve de paardjes van reine dieren, 7 paar van elk rein en de onreine dieren 1 paar. Maar de vissen zijn de enige dieren die geen oogleden hebben. Als wij ons schamen, slaan we de ogen neer. Dan slaan we de oogleden neer. Een vis hoeft zich nergens voor te schamen, die is altijd de ogen open. Grappig, hè? Goed. Maar dit vers bestaat dus uit 5 woorden. En bestaat uit 26 letters. 26. Dat is Yud He Waf He, de naam van God die we niet mogen uitspreken. Tetragrammaton heeft de getalwaarde, ook in het Hebreeuws, elke letter heeft de getalwaarde van 26. Dus het is echt God die zich hiermee bemoeit. Dan nog even over het jaar 2024. Dat is volgend jaar. Als je kijkt naar het 2170ste vers van de profeten, overigens is het jaar 2000, de numerieke waarde in het Hebreeuws, het wordt 5785, als je dat in het Hebreeuws schrijft, heeft het getalwaarde van 2170. Als je nu 2170 vers van de profeten bekijkt, dan staat het volgende, dat is de profeet Zacharia, hoofdstuk 9, vers 9. Daar staat, verheug je zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, jullie koning komt naar jullie toe. Hij komt naar Israël. Hij is rechtvaardig en zegevierd. Hij is bescheiden en rijdt op een ezelsveulen. Uit een ezelin geboren. Nou, waar slaat dit op? Op de Mashiach. Dus het zou heel goed durf je te beweren dat volgend jaar op Tisha B'Av, dat is 9 Aaf, de Joodse maand 9 Aaf, is een terreurmaand, verwoesting van Jeruzalem. Maar op 9 Aaf, vervolgens van 2024, zal een feestdag worden. De treurdag wordt een feestdag, wordt de grootste feestdag die het Joodse volk kan vieren. Ik denk zelfs dat dan op de grote bazuin wordt geblazen. Maar dat weet ik niet zeker, maar ik denk het, ik hoop het, ik voel het. En dan komt de Mashiach, de zoon van David, op een ezelsleutel. Het is een mooi verhaal over in de Talmud. Dan zegt de Talmud, kan hij niet op een paard komen of op een mooie paard met een mooie wagen? Nou, hij zegt, ja, die Mashiach is een heel eenvoudige man, die komt gewoon op een ezelsveulentje aan. Ja, dus tegenwoordig zou ik zeggen, kan hij niet met een Rolls Royce komen? Ja, toeval of niet? Jongsleden vrijdagmiddag. Tot op, heb ik nog?
Ja,
10 minuten? Ik maak het even af.
Ja, natuurlijk.
Op vrijdagmiddag, jongsleden, om 4 uur. In de namiddag. Shabbat bij Jeetje, nu. Net. Met de 13 vrouwen en kinderen uit gevangenschap van Hamas vrijgelaten. Jacob zegt tegen Laban. Tena et Nashai. Geef mij mijn vrouw en mijn kinderen. Jacob had 12 zonen en een dochter. Dus bij elkaar 13. Een van die vrijgelaten kinderen, die heeft de naam Jegal Jacob. Nou moet je goed opletten. Ik heb het geel gemaakt. Jegal Jacob. En in Psalm Tehillim staat het volgende. Dat is Psalm 14 vers 7. Mieten met Sion Yeshua Israël. Dat redding mogen komen voor Israël uit Sion. Beshuv Hashem Shvut Amo. Wanneer de eeuwige de gevangenen van Israël terugbrengt. Jageel Jacob, zal Jacob zich verheugen. Dat staat wel Jageel Jacob. Weer die naam. Het is toch ongelooflijk dat die vrijlating, daar word je gewoon koud van als je dat leest. Dus die Bijbel heeft altijd gelijk. Nou, nog één. Ik heb nog een paar minuten. Het verhaal van Samuel. Die Amalekieten, Samuel. Hij was de profeet van Israël, een hele bijzondere profeet. En Saul was net koning geworden van Israël. En hij kreeg een opdracht. Hij moest, Amalekieten moest hij, die nog steeds voor Israël bedreiging vormen, de Hamas, moest hij een kopje kleiner maken. Ko amar shem, zo spreekt de eeuwige, zei Samuel, Tzaraot, de heer de heerschrijver. Pakadati Edasha Asa Amalek in Israël. Ik herinner me nog hartstikke goed, zegt God, wat Amalek de kinderen van Israël heeft aangedaan. Als je Samad Lobaderg Balotame met Sraim toen ze uit Egypte trokken. Ata, nu, leg, ga. Rikita het Amalek, versla Amalek. Hagaram Tem, het Koa Shalom. Alles wat van hem is, moet je vernietigen. Dan komt wel even een moeilijk zinnetje. Lo. Tachmol alaf, je moet geen medelijden met hem hebben. Nee, maar toch, me is atisha. Je moet alles met het, ja, doden, mannen, vrouwen, kleine kinderen, dat is zuigeling. Dan zou u zeggen, ja, dat is ook vreed. Maar weet je wat er gebeurd is, omdat ze in leven zijn gebleven? Nu gebeurt het omgekeerde. Onze zuigelingen, onze kinderen, onze vrouwen worden verkracht, in stukken gesneden. Ik heb beelden gezien, wilt u niet weten, verschrikkelijk. Als je moet kiezen tussen jezelf en een ander, ja. Ga nu en verslaan, Malek, et cetera. Van Oster, zelfs het vee. Maar wat deed Saul? Hij dacht, was een beetje trotse man. Hij spaarde Agak, die deed hij in de tent even, een paar uur. En toen Samuel kwam, en zei, ik hoor het geblaat van vee. Heb je dus je leven gelaten? En jij, koning Agak, die zoveel vrouwen kinderloos gemaakt heeft, zal ik aan het zwaard drijven. Dus Samuel de profeet doodde die koning, maar die Agak had nog even tijd gezien met een mevrouw gemeenschap te hebben. En uit Agak werd Haman, de Agagiet, geboren. Haman, u weet het verhaal van Poering, het lotenfeest. Alle Joden uit Iran wilden vernietigen. En Hitler, ook een Agagiet. 6 miljoen heeft verdiend. Wat ontstaat na de fout van koning Saul? Akab wordt in leven gelaten, verwekt tijdens zijn gevangenschap een kind en hieruit komen de Agagieten voort. Haman wordt de Agagiet genoemd. Hamas, Amalekieten. Wat is Hamas eigenlijk? Wat heeft Hamas met Amalekieten te doen? Als je dan naar Noach kijkt, als je naar Genesis kijkt, hoofdstuk 6, vers 11 en vers 13, daar wordt gewoon de naam Hamas genoemd. Geweld, destructie. En de wereld was vervuld met Hamas-staten. De wereld was vervuld met geweld. Maar wat zien we nou? Onze wereld is ook met Hamas gevuld. Nou, niet de hele wereld, maar als je al die demonstraties ziet van mensen die met Hamas-vlaggen lopen en van de rivier tot de zee uitroepen, dan slaat je de schrik om het hart, ook hier in Europa en in Amerika en overal ter wereld.
Nou,
weer
geen pauze. Komt voor de uit.
Pauze.
Komt voor de uit. Dankjewel, Jorg. We houden een korte pauze. Dan krijg je een korte koffie en dan staat iemand lekkers op de tafel. Ja, wij zijn hier gewend. We hoeven niet alles eens te zijn.
Nee, precies.
Zo hoort het. Want als jij het over Genesis 1 hebt, dan denk je, bij God is alles mogelijk.
Zo is het.
Dat kan ook in één dag.
Bij hem. Alles.
En trouwens ook even over Job, wil ik nou iets zeggen. Job, ik vind het ook een prachtig boek. Want bijna 100 jaar geleden is een prachtig mooi boekje verschenen van Margaret Sussman. En dat heet Israël, het Jobslijden. Israël ondergaat het Jobslijden. Dat is zeer interessant. Het Jobslijden van Israël. Als ik nog een keer op een kop kan tikken, krijg je dat. ik zeg nog wat. Er kwam nog iets heel prachtigs mooi voorbij. Ja, je las een tekst voor uit Psalm 14. Vers 7.
Ja.
Daar ben ik straks mee begonnen.
Ja.
Hou me even vast. En je weet ook, zoals altijd, krijg jij straks op het eind van het verhaal een envelop van ons mee. Met de patiënten erin. En dan schrijf ik altijd een kaartje erbij. En moet je dit nu voorlezen. Dat heb ik vanmiddag al geschreven.
Psalm 14:7.
Kijk eens aan.
Psalm 14:7.
In Fries.
Och, dogger van Sion.
Nee, och dagen.
Och dagen. Van Sion no maar redding op voor Israël.
Ja.
Als de lovige voorzien volk.
Als de eeuwige.
Als de eeuwige voorzien volk de grutte omkeer brengt, dan zal Jacob jubelen. Israël wil reis.
Willemartje. Israël zal
Willemartje, ja.
Pret maken. Verheugen.
Wauw. Tot daar gaan wij Jacob. Ja. Dat is toch toevallig dat wij hetzelfde hebben.
Is niks toevallig.
Dat is niks toevallig, hè?
Nee.
Als je kan gaan, paratiet heet dat. Dus God die stuurt.
Nou, ja, dat heb je vanmiddag ook geschreven.
En dit was Fries Joods, hè?
Ja.
Ja.
Mijn grootmoeder sprak dus Stadsfries uit Leeuwarden, hè, maar ze sprak ook Jiddisch Fries.
Ja.
En dat nog wat, jullie weten, ze hadden alle Friesinnen hadden vroeger klederdracht. Maar zij had dus Joods Friese klederdracht. Dat is weer anders dan gewone Friese klederdracht. Er zit nog een, ja, ik heb nog een foto van notabene.
Ja, weet dat toeval is in het Hebreeuws, hè?
Toeval in het Hebreeuws. Dat is een moeilijk woord, wacht even.
Het staat wel.
Wacht even hoor, toeval. Zeg
het
eens.
Nou, ik weet het zo niet, maar ik weet wel het anagram bij. Een anagram van het woord is rakam. En dat staat voor, zo heeft God het geborduurd.
Wat staat daar?
Rakam, dat is
rakam.
Anagram.
Ja.
Anagram van het woord toeval.
Ja.
En dat betekent dan, zo heeft God het geborduurd.
Ah.
Dus vandaar heb je misschien vanmiddag die tekst al gevonden en heb jij hem daar net voor gelezen.
Even kijken wat toeval is. Het is heel moeilijk omgekeerd te denken. Wacht even hoor. Ja,
ik ben het even kwijt. Ik weet het altijd.
Ik ben het ook even... Wacht even, ik heb een woorden... Huppakee, hieruit. Dan gaan we hierin. Oh, dan moet ik... Hop, oh nee, deze. Even kijken. Nederlands Hebreeuws. Toeval. Ik weet wel wat expres is, maar dat is... Ja, is het dan noot?
Nee, het is iets anders.
Nee, het is een ander woord.
Het is een ander woord.
Is dan noot betekent meer voorzichtig.
Misschien met Gerrit? Nee. Je had het in, wist je? Het was anders.
Ik zal eens kijken, bij toeval. Is
anders. Nou goed, maar dat vond wel het wel toeval. Ja, toeval, wat is toeval?
De Mikre.
Hey, Mikre.
De Mikre.
Ja, Mikre, dat is het. En ja. De anagram daarvan is Rakam. En dat betekent dan, he, de eerste letter steeds, God heeft het zo geborduurd.
Ah.
Ja, dat vond ik
heel mooi. Leuk. Ja. Want niks is toevallig,
nee,
Mikre.
Toeval bestaat er niet.
Nee, het valt je toe. Het
valt je toe. Mooi.
Ja, mooi hè.
Ja, mooi hè.
Oh, en een beetje koffie.
Niet niks bij elkaar.
Chocolaatjes zijn hier ook. Dan moeten we eigenlijk ook even rond te gaan.
Dit is echt
raar.
Wat
zeg je? Ja. Ja, ik heb zelfs een datum.
Een datum?
Voor 9a volgend jaar is een treurdag. Maar dat is